als in de kerk. Vanmorgen is dominee Marcus onze voorganger. Hartelijk welkom. Vanmiddag hoopt dominee Van Pelt voor te gaan. Naast wat er op zondag op Zuidhoven staat, hebben we nog één mededeling. Ik begreep dat de uitzending voor de kerkomroep niet helemaal lekker werkt. Goed, dan weet u dat. Neem aan dat eraan gewerkt wordt. Namens de kerkraad wil ik u een gezegende dienst wensen.
Laten we ook in ons hart stil worden voor de Heer en vragen of Hij ons in deze dienst wil zegenen. Onze hulp. Trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat dat zijn hand nog op. Amen. Dan mag ik u zijn genade, zijn vrede toewensen, toebidden en verkondigen in de naam van de Heere door zijn Zoon Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We luisteren met elkaar en zingen in ons hart mee met weerklank 285 hier in uw heiligdom. luisteren naar de geboden van de Heere, dan zal ik ook lezen wat de Heer Jezus aanwijst als de kern van de wet van de Heere. En dan antwoordt u met de woorden die geprojecteerd worden. Als de Heere Israël bevrijdt uit Egypte en maakt tot zijn volk, dan laat hij zijn aangezicht zien in de geboden. Vandaar dat bij de Joden gesproken wordt over de vreugde van de wet. Ze weten waar ze aan toe zijn. En ik hoop dat deze woorden ook voor ons richtinggevend kunnen en mogen zijn. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En als de Heer Jezus gevraagd wordt wat de kern van de dienst aan de Heere is, antwoordt hij: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is al. Oké. Hebben we het nog wel over. We gaan met elkaar bidden. En vragen of de Heer ons wil leiden als we gaan lezen in zijn woord. Als we gaan nadenken over de dingen die we lezen. En we willen ook onze voorbeden doen. Almachtige God, trouwe Vader in ons Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn in de kerk. Maar ook dat we bij elkaar mogen zijn met degenen die met ons meedoen, met ons meeluisteren. Met ons mee bidden, met ons mee denken, met ons mee zingen. En thuis kan dat wel hardop. Dank u wel daarvoor. En we willen u bidden dat we met elkaar gezegend mogen worden in het woord dat we lezen. Geef dat we ons bij de hand laten nemen door uw geest. Dat we door hem onderwezen kunnen worden. En dat we mogen verstaan wat u ieder van ons persoonlijk zeggen wilt. Dank u wel, Heere, dat we voordat we gaan lezen, voordat we gaan nadenken over uw woord, mogen bidden en mogen vragen om uw nabijheid voor degenen die voorbeden aangevraagd hebben en dankzegging. Heere, wil u bidden voor zuster de Heer die de bloemen gaat krijgen. Wilt u haar nabij zijn, wilt u haar ook zegenen in haar omstandigheden? En wilt u ook zijn bij iedereen die ouder geworden is en ook in deze tijd misschien wel sterker nog dan anders, de moeite van het ouder zijn ervaart in de dingen van alle dag. Wilt u haar en al die anderen nabij zijn en zegenen en geef dat ze mogen ervaren dat u een God van nabij bent en dat het voor u niet uitmaakt of we in de kerk zijn of thuis of op een andere plek, maar dat daar waar u bent het heiligdom is, omdat u er bent. Wilt u hen zegenen en nabij zijn. Dank u wel, Heere, dat broeder Bas weer snel mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Dank u ook voor de zegen die hij ervaren mocht bij de operatie en bij het verdere herstel. En wil u bidden of hij ook in de tijd die voor hem ligt, waarin hij waarschijnlijk wel zal moeten revalideren, of hij daarin mag ervaren dat hij door u omringd wordt en dat u hem kracht geeft voor alles wat nodig is. Wilt u dat aan hem en degene die hem dierbaar zijn geven? We willen u ook vragen of u wilt zijn bij de buurtlunch. Heer, u kent de omstandigheden dat niet alles kan zoals het ooit was. Wilt u ondanks die beperkingen toch geven dat ervaren mag worden, dat er betrokkenheid is, dat er op die manier ook iets mag zijn van de gemeenschap van uw gemeente, dat ervaren mag worden dat u omziet naar mensen en dat u betrokken bent in de persoonlijke sfeer van ieder afzonderlijk. Wilt u die lunch, wilt u de gesprekken, wilt u het woord dat gedeeld wordt zegenen en wilt u iedereen die een taak heeft daar ook de rust en het vertrouwen voor geven dat u hem of haar zult geven wat nodig is. Dank u wel dat we daarom mogen vragen. Heer, in het bijzonder willen we vanmorgen bidden voor Noah. Heer, u kent haar omstandigheden, u kent haar gedachten, haar gevoelens. Het is heftig als je hoopt om eindelijk klaar te zijn met de moeilijke dingen, dat je dan weer opnieuw moet beginnen. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u geven dat ze uw kracht mag ervaren in haar omstandigheden en dat ze mag weten dat ze in alle opzichten bij u terecht kan, ook als ze boos is of strijd heeft of weerstand voelt tegen wat er gebeurt? Wilt u haar nabij zijn in het ondergaan van de behandeling? En wilt u de behandeling zegenen? Wilt u geven dat ook daarin uw zorg en uw nabijheid ervaren mag worden? En dan willen we, Heer, nog bidden voor Alessandra, die uit datzelfde gezin weer terug zal gaan naar haar vader. Wilt u haar nabij zijn daarin? Want ook dan is het een verandering. Ook dan worden dingen helemaal anders als je weer teruggaat naar de plek waar je vandaan komt of waar je hoort te zijn. Wilt u haar zegenen en wilt u geven dat ze wat ze van u ontvangen heeft, dat ze dat mee mag nemen voor de rest van haar leven, zodat ze weten mag dat er naast die vader waar ze weer naar terug mag, een vader is in de hemel die altijd alles van je weet, zodat je altijd met alles bij hem terecht kunt. We danken u dat ook aan haar heeft willen laten zien in de afgelopen jaren. En Heer, wilt u ook zijn met haar pleegouders en met haar andere kinderen uit dat gezin. Wilt u hen ook helpen om de verandering een plaats te geven en daarmee om te gaan? Wilt u zo ook nabij zijn in deze bijzondere verandering? We danken u daarvoor dat we dat mogen bidden. En Heer, voor ieder van ons vragen we u, of we nou thuis zijn of hier in de kerk, dat we rust mogen krijgen, dat we een open hart mogen krijgen, een open hoofd, om u te ontmoeten in uw woord, door uw woord en door wat uw geest ermee doet. Dat bidden we u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu naar het kindermoment. We gaan het zien.
vaak is een heel bekend verhaal. Je hebt het vast wel eens gehoord. Jezus is op een berg en er zijn heel veel mensen bij hem. En het wordt al laat. En de discipelen die zeggen, meester Jezus, het wordt zo laat. We moeten de mensen naar huis sturen, want ze moeten allemaal ook nog eten. En dan zegt Jezus, zorgen jullie maar voor eten. Ja, zorgen jullie maar voor eten. Er is helemaal geen winkel in de buurt. En ze hebben ook helemaal er niet op gerekend. En hoe moeten ze dat organiseren? En ze weten het allemaal niet. En dan is er één jongetje. En die heeft 5 broden en 2 vissen. Ja, voor 5000 mannen. Dan hebben we nog niet eens de vrouwen en de kinderen meegerekend. Dat is toch nooit genoeg? Maar weet je wat Jezus dan doet? Die zegt, laat de mensen maar gaan zitten. Dit komt helemaal goed. En hij bidt, hij vraagt een zegen over het eten. En hij pakt zo'n brood en hij gaat breken. En dat worden stukjes. En dat worden nog meer stukjes. En nog meer stukjes. Zoveel stukjes dat er genoeg is voor iedereen. En dat er aan het eind zelfs nog eten over is. Zie je dat breken van het brood? Zie je dat wel vaker? Ik zie dat wel eens in de kerk. Mijn dominee doet dat wel eens. Dan breekt hij het brood. Weet je wanneer hij dat doet? Als er het avondmaal gevierd. En dan denken we eraan dat de Heer Jezus gestorven is voor iedereen die in hem gelooft. Jezus laat vandaag zien dat hij eigenlijk al een voorbeeld geeft. Hij doet dat breken van het brood. En dat is om de mensen in die tijd iets te leren. Om de discipelen te leren dat Jezus met Jezus het altijd genoeg is. Maar hij laat ons ook al zien iets van het werk wat hij later gaat doen. Dat hij zelf zijn leven zal geven voor velen. Jezus laat al zien wat er in het woord van God staat. Dus dat laat eigenlijk dit verhaal is nog rijker dan je misschien wel dacht toen ik aan het vertellen begon. Ik dacht, dat verhaal ken ik misschien wel. Jezus laat zelf zien dat hij genoeg is. Voor welk probleem we ook hebben. Want die discipelen, die dachten, dit gaat echt nooit goed komen. Maar Jezus kan het probleem aan. Met Jezus en met Gods woord. Kunnen wij ook problemen aan.
Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je s'avonds niet kunt slapen, als je bang in het donker bent. Jezus is de goede herder, breng mij veilig naar de stal. En wanneer je soms alleen bent, en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, breng mij veilig naar de stal.
Wij gaan met elkaar Romeinen 14, vers 1 tot en met 12 lezen. En degenen die niet mee kunnen lezen, kunnen horen wat voorgelezen wordt.
Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Dankjewel. Wij gaan nadenken over wat we gelezen hebben. Niet over alles, maar dat zult u wel begrijpen. De tekst is in principe vers 8. Maar wat er omheen staat, klinkt ook mee. In vers 8 staat, want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, andere mensen die meeluisteren. Ik werd vorige week werd ik gebeld of ik in de afgelopen week een begrafenis wou leiden. En nou ja, dan ga je erover praten met elkaar en toen werd deze tekst, vers 8, werd aangereikt als tekst voor die rouwdienst. En dan lees ik hem even uit de nieuwe vertaling. Zolang wij leven, leven we voor de Heer en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. We zijn altijd van de Heer. En die tekst neem je dan mee. Je denkt erover na. Je leest wat over de context. Je leest de context zelf. Dus ook vers 9 waar staat. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. En je bent ermee bezig. En opeens ja, valt dan wat over je heen. In wat hier gezegd wordt, dat je in leven en in sterven van de Heer bent. Maar goed, daar kom ik zo op terug, want het is best wel belangrijk. Eerst wat over de context, het grotere verband, de zwakken en de sterken in het geloof. Als je dat praktisch benadert, zou je kunnen zeggen dat de sterken heel concreet afscheid genomen hebben van hun vroegere leven. Want dat is natuurlijk iets wat wij een beetje kwijt zijn. Maar Al die gemeenten bestaan uit mensen die vanuit een andere situatie christen geworden zijn. Ze waren of gewoon Joods, of heidens. Het was in die tijd trouwens sowieso praktisch ondenkbaar dat iemand niet zou geloven. Dus iedereen kwam wel uit een context van geloof. En die sterken die hebben dan heel concreet afscheid genomen van alles wat met dat vroegere leven, met dat vroegere geloof te maken heeft. Als ik het een beetje grijpbaar maak voor ons, dan zou zo iemand kunnen zeggen van nou, het kan best dat iedereen op vrijdag de 13e rekening houdt met allerlei andere dingen. Of nee, rekening houdt met ongeluk en op andere momenten ook. Maar ik doe dat niet meer, want ik geloof, ik ben van Jezus. Bij de zwakken ligt dat anders. Zij zijn van Jezus, dat is zo. Maar als het vrijdag de 13e is, zijn ze toch niet helemaal gerust. En al die andere momenten waarop ze vroeger offers brachten, voordat ze iets gingen doen, al die momenten hebben wat onwennigs. En er zit inderdaad iets bij van wat wij kennen als van nou, dit brengt ongeluk en dat brengt geluk. Allerlei praktische momenten waarop je na moet denken over wat je doet, omdat het anders misgaat. We zullen het maar niet hebben over voetballers wat dat betreft. Maar goed, bij de zwakken in het geloof blijft dat voortdurend een rol spelen. En dit schijnt nog zo te zijn als er in de zending inheemse volken in Jezus gaan geloven. Die hebben vaak nog de nodige moeite om los te komen van het verleden en van de gebruiken die erbij hoorden. Dus dat even over zwak en sterk, een beetje de sfeer waarin je moet denken. Nou, dan heb je dat vlees wat genoemd wordt. Bij vlees zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een situatie als het offerfeest van de moslims dat deze week gevierd is. Jaren geleden woonden we naast moslims. En toen kregen we op een gegeven moment een keer bij het offerfeest wat schapenvlees. En dat vonden we best bijzonder. Maar toen we dat gingen eten zat daar niks bij van geloof of geloofszaken. Maar je kan je voorstellen dat als iemand moslim geweest is en christen geworden is, dat die dat heel anders beleeft. De kans is erg klein dat hij wat krijgt, maar goed, stel dat dat wel gebeurt, dan heeft hij vlees ontvangen van het offerfeest. En dan is dat wel vlees dat van een dier dat geslacht is onder aanroeping van de naam van Allah. En volgens de regels van de islam. Kun je dat wel eten als je christen bent? Dat speelt daar in Rome. Kun je wel eten wat onder aanroeping van andere goden geslacht is en klaar is gemaakt voor consumptie. Sterken en zwakken. Als je nog een keer leest, dan zie je dat het niet alleen maar gaat om praktische dingen. Er zit ook een gemeenschapskant aan. Een kant van de ander wel of niet volledig als broeder of zuster aanvaarden. En dat speelt vooral wanneer die ander zijn geloof anders beleeft of inricht dan dat jij gewend bent of goed vindt. En misschien ging het toen in Rome wel net zo ver als wij het tegenwoordig ervaren rond dat LHBT gebeuren. Ik weet niet of u daar wel eens wat van ziet. Maar ik vind het wel eens moeilijk. Als ik bijvoorbeeld op televisie iemand vanuit een LHBT-achtergrond hoor praten over zijn of haar relatie met de Heere. Dat vind ik best moeilijk. Want hoe klinkt dat? Neem je dat wel of niet serieus? Romeinen 14 zegt: hij of zij is dienaar van een ander. Wie ben jij dat jij een oordeel velt? Blijf er van af. En misschien zelfs is de consequentie van Romeinen 14 dat je een broeder of zuster uit de LHBT-achtergrond, dus een LHBT-christen, dat je die principieel moet aanvaarden als broeder of zuster. Dat kon Romeinen 14 wel betekenen. En dan denk ik niet dat je alles op LHBT-gebied over één kam kan scheren als je de Bijbel gaat lezen. Het maakt het verschrikkelijk ingewikkeld dat wel op één hoop gegooid wordt. Want het maakt heel veel uit of iemand homoseksueel is, of biseksueel, of transgender, of last heeft van genderdysforie. Er zit heel veel verschil tussen. En sowieso, pastoraat bedrijf je niet aan groepen met allerlei verschillende problemen of verschillende moeite. Pastoraat is persoonlijk. Ik ga met jou in gesprek over wat jou mogelijk in de weg staat in je relatie met God. En ga niet praten met allerlei dingen tegelijk. Romeinen 14 zegt: die ander, hij, zij, is dienaar van God. Wie ben jij dat je oordeelt? U voelt al een beetje de ongemakkelijkheid ervan. En daar komt mijn vraag ook wel een beetje bij. Van, is daarmee dan gezegd dat je voor een LHBT-levensstijl plaats moet maken of moet hebben in de gemeente? Is dat gezegd? Persoonlijk denk ik van niet. Ik denk niet dat de kerk een landelijk of plaatselijk verplichte instelling is of een openbare club. Het is ook geen democratische gemeenschap. En zelfs iemand die vraagtekens zet bij van in hoeverre is de kerk nou echt van de Heer. Hè? Want ga je kijken naar de organisatievorm, dan heeft dat weinig met geestelijke dingen te maken vaak. Iedereen, ook als die daar twijfels bij heeft, weet dat het in de kerk niet gaat of zou moeten gaan om wat wij vinden. Het gaat er niet om of ik iets goed vind of niet goed vindt. Het gaat om wat wij geloven. En dan wel geloven te verstaan van wat God wil in ons leven en met ons leven en ons kerk zijn. En daarom heb je in de kerk plek voor het geweten. Een geweten dat kan zeggen van: je kan hier niet in meegaan. Je kan niet meegaan in bepaalde denkwijze of gedragingen. En dan gaat het er niet om dat je denkt dat je het beter weet. Maar dan gaat het erom dat je oprecht omgaat met de schrift. Met wat je denkt, wat je gelooft, te verstaan wat God wil. Al helpt het dan natuurlijk niet dat wij in de kerk nog wel eens het ene breed uitmeten en het andere wegmoffelen. Ik weet bijvoorbeeld van vroeger, ik woonde in een nogal christelijke plek, dat iemand die moest trouwen, moest voor in de kerk schuldbelijdenis doen. En in de kerkraad zaten de mensen die de belasting oplichten. Dat kan natuurlijk niet. Als je vindt dat je heilig moet zijn, moet je in alle dingen heilig zijn. En dan zijn machtsspelletjes en machtdenken, dat is dan net zo werelds als het liberale LHBT denken en doen. En dat is misschien het lastige met deze dingen en met andere dingen. Het goede denken en het goede doen heeft in eerste instantie te maken met wat er gedacht wordt. Ben je erop uit de Here te dienen? He, wat in de Bijbel staat over de Here ziet het hart aan. Dat is ook iets wat ons wat moet zeggen. Wij moeten naar het hart kijken. We kunnen dat niet zien zoals de Here. Maar de intentie waarmee iemand dingen doet is eigenlijk haast nog belangrijker dan wat er gedaan wordt. Zoekt de ander de Here in wat hij doet of zij doet. En als dat zo is, dan is diegene een dienaar van hem. En dan zegt Romeinen 14, dan oordeelt de Here. Daar blijf je van af. Andersom blijft die ander af van wat jij gelooft en denkt te moeten doen in jouw dienst aan de Here. Want dat is eigenlijk de hoofdzaak in dit gedeelte. Dat wij, zolang we leven, leven voor de Here. En als we sterven, sterven we voor de Here. We zijn van hem. Als ik daar iets dieper op mag ingaan. Toen ik daarmee aan de gang ging vorige week, toen bleef ik een beetje haken aan dat wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. En als je dan kijkt in vers 9. Waar in deze vertaling staat: met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het niet gaat om het sterven als proces, maar om de fase van het gestorven zijn. Dan ben je ook van de Here. En dat is best gek. Tenminste, dan vraag ik mij af, van hoe werkt dat dan? Hoe kan iemand die gestorven is van de Here zijn? Of zoals in deze tekst staat, dat de Here Jezus zowel over de levende als de dode heerst. En heersen zie ik dan in Bijbels licht als liefdevol lijden. De Here Jezus leidt de gestorvenen in liefde. Hoe moet je dat zien? Hoe moet je dat verstaan? Kennelijk is er ook na de dood een levende, een werkzame relatie tussen God en degene die bij God hoort. En daar zegt de Bijbel niet zoveel over, dus daar moeten wij ook niet zoveel over zeggen. Maar het is wel iets wat je aan het denken zet. Als dat straks zo is, dan is dat onze toekomst. Onze toekomst is dat we voortdurend geleid worden door de Here. Voortdurend met de Here te maken hebben. Vers 9 zegt nog wat anders. Vers 9 zegt ook iets over waarom wij van de Here zijn in leven en sterven. We zijn niet van de Here omdat hij ons gemaakt heeft. Dat was oorspronkelijk wel zo en dat was ook wel de bedoeling. Maar dat is opgehouden te functioneren toen we niet meer alleen van God wilden zijn. Dus heeft God Christus gestuurd, zijn zoon, met het doel om het van God zijn weer te herstellen. Daarvoor, zegt vers 9, is Christus gestorven, opgestaan en weer tot leven gekomen. Met het doel dat wij van God zouden zijn. Dat zegt vers 9 in dat de Heer Jezus zowel over doden als levenden heerst. Er staat bij dat hij zou heersen over levenden en doden. Daar zou je zo mee op het verkeerde been komen. Je kan denken dat het een doel is, een gedroomd doel. Het ideale, misschien niet haalbaar. Of het staat ter discussie, maar dat is dus niet de bedoeling. Er staat werkelijk dat hij gestorven is, levend geworden is en opgestaan is, om daadwerkelijk te heersen over de doden en de levenden. Dat is wat er gebeurt na de opstanding. En als hij heerst over de levende doden, dan sluit dat uit dat het gaat over de tijd na de wederkomst. Paulus doelt bij die levende duidelijk op de lezers van de brief. Die lezers moeten nu voor de Heere leven en dat geldt ook nu voor de doden. Zij zijn van de Heere en worden ook in liefde geleid. De Heer Jezus is opgestaan, levend geworden met de bedoeling dat wij van hem zijn, voor hem leven en met hem leven. Dat houdt dus niet op. Dat blijft doorgaan tot in de eeuwigheid, zou je kunnen zeggen. En daarmee lijkt het een soort echo, een soort uitwerking van wat de Heer Jezus tegen Martha zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. En Paulus zegt daarbij, de dood zal ons niet scheiden kunnen van de liefde van God in Christus. En eigenlijk hierdoor was het voor het eerst dat ik daarbij stilstond, dat niet alleen maar iets is wat in de toekomst ligt, dat niet alleen maar iets is waar je je getroost bij kunt voelen, maar waarbij ook daadwerkelijk iets gebeurt. Er is daadwerkelijk leiding van God voor doden en levenden. Nou, als zijn heerschappij dan zo belangrijk is, en dat ook nu, ik wacht even tot je weer zit. Ik zal proberen een beetje naar een punt te komen. Kijk, als die leiding van de Heer Jezus, dat heersen van de Heer Jezus doorgaat na de dood, dan is daar meer over te zeggen als het gaat over dit leven. Eigenlijk kun je denk ik zeggen dat degenen die geleid worden door de Heere, dat eigenlijk een beetje een sleutelbegrip is in de vraag van of je wel of niet. Ik durf het haast niet. Ik ga dat anders doen. Ik ga voor u lezen wat er in Romeinen 8 staat. We kennen allemaal Romeinen 8. Dat gedeelte waarin staat van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden over ons. Al die woorden die gezegd worden van dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Maar Romeinen 8 begint met wat anders. Romeinen 8 begint zo. Ik zal het gaan lezen vanaf vers 3, het tweede gedeelte. En dan lees ik het uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar leest u het gerust mee in uw vertaling, Romeinen 8, vanaf vers 3b. Ja, daar staat dit, vanwege de zonde heeft hij, de Heere, zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij die wil, onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Eigenlijk wordt hier gezegd dat het punt waarop wij elkaar aanspreken, pastoraal, als kerk, als broeder en zuster, dus ook als het gaat om die LHBTI situaties, dat het punt waar wij elkaar op aanspreken is: hoe richt jij je leven in? Wat is de bron van waaruit je leeft? Word je geleid door de geest? Of laat je je leiden door je eigen begeerten, zoals hier staat? En dat maakt uit hoe we met elkaar praten, hoe we met elkaar verder gaan, hoe we elkaar vermanen, hoe we elkaar aanspreken. Het is niet per se de dingen die je ziet, maar het motief waarmee de dingen gedaan worden. Laat je je leiden door de geest. En ik hoef u niks te vertellen. Je kan een perfect kerkelijk leven leiden en toch je eigen begeerte volgen. Want misschien is dat wel de enige manier om wat voor te stellen, dat je een perfect kerkelijk leven leidt. Aan de andere kant kun je een leven hebben wat misschien aan geen kant voldoet aan de kerkelijke normen en waarden, en waarin je toch geleid wordt door het verlangen om te doen wat de geest tegen je zegt, om te doen wat God van je vraagt. Dus daar zoek je naar. Het verbaast mij ook altijd van bij het vermanen. Hè, we doen dat misschien niet zoveel meer. En we praten er ook niet zoveel meer over. Maar als je in de Bijbel kijkt, dan gaat het erom dat je probeert te ontdekken waar God zit in jouw verhaal. Waar is God in wat je doet? Waar is God in de keuzes die je maakt? Waar is God in de beslissingen die je neemt? En Romeinen 8 zegt: als je van Christus bent, kan het niet anders dan dat God aanwezig is in wat je doet, in wat je kiest, in wat je overweegt, in hoe je je gedraagt, in hoe je spreekt, in al die dingen. En dan denk ik echt niet aan gelaat, gewaad en gepraat, want dat kan een heel mooie poppenkast zijn. Het gaat om de werkelijke aanwezigheid van God in wie je bent en wat je doet. En als ik dat zou tegenkomen bij iemand uit de LHBTI-kringen, dan zegt Romeinen 14, je kunt niet anders dan hem aanvaarden als broeder of zuster. Andersom is dat ook zo. Andersom zal hij mij moeten aanvaarden als ik geloof dat voor bepaalde dingen binnen mijn kerk geen ruimte is. Maar dan heb je een heel ander gesprek dan dat we vaak gevoerd zien worden. Dan is er iets heel anders gaande dan een emancipatiedrang of een jij moet en je zal tolerant zijn en anders sla ik je hersens in. Hè? Dat is iets heel anders. Maar het blijft natuurlijk een punt waar we moeite mee hebben en waar we hopelijk, als het zich voordoet in de gemeente, iemand niet het gevoel geven dat hij er niet bij kan horen. Dat zal moeten afhangen van de keuzes die hij maakt of zij. En het motief waarmee die keuzes gemaakt worden. Maar als het gesprek er is, als je eerlijk kunt spreken met elkaar, dan zal de ander zich niet zo gauw uitgespuugd of uitgegooid voelen. Maar goed, het is wel een ingewikkeld iets. En het blijft moeilijk. We gaan het lied wat ik hierbij gezocht heb. Psalm 139, een psalm die, wat ik begreep, binnen de LHBT-kringen ook erg gewaardeerd wordt. God kent mij door en door. Sommigen gaan er een weg mee die, waar ik me in kan vinden en soms kan ik me er niet in vinden, maar voor ons alle geldt. We hebben een hart dat van nature onze eigen weg wil gaan, dat van nature zich wil laten leiden door wat we zelf willen. En we moeten leren God leiding te laten geven aan ons leven. En daar spreekt deze psalm ook over. Amen. Thank you. gaan met elkaar danken. En het dankgebed sluiten we af met een gemeenschappelijk Onze Vader. Almachtige God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we aan het einde van de dienst bij u terug mogen komen. Terug mogen komen ook met wat we gehoord hebben. Heer, het was best pittig en misschien zelfs wel heftig hier en daar. Het zijn er toch een hoop dingen die voor ons moeilijk te plaatsen en te begrijpen zijn. En Heer, wilt u geven dat we door alles heen vast mogen hebben en houden dat wij van u zijn en dat u wilt heersen over ons leven. Dat u ons wilt leiden in uw liefde. En u wilt dat we zoeken naar die leiding en zoeken te horen wat u van ons vraagt. En Heer, dank wel dat er een psalm als psalm 139 in de Bijbel staat, waarin duidelijk gemaakt wordt dat u met ons te maken wilt hebben, ongeacht de omstandigheden waarin we zijn, ongeacht wat we aan het doen zijn, ongeacht waar we ons bevinden. Het is niet zo als in andere godsdiensten dat we ons op moeten werken naar een niveau en een kwaliteit voordat we voor u interessant worden. We mogen komen zoals we zijn. Dank u wel daarvoor. En we danken u dat voor ieder van ons geldt, zoals wat Romeinen 3 zegt, dat voor ieder van ons geldt dat we uw heerlijkheid niet verdienen. Het is voor ieder van ons genade. En dan maakt het niet uit of je de ene zonde in je leven kent of de andere. Iedereen heeft uw genade nodig. Net zoveel, net zo groot, net zo totaal. Wilt u ons leren om daarmee om te gaan? Als we te maken hebben met broeders en zusters of mensen die in hun leven dingen hebben of doen waar wij niet van kunnen voorstellen dat dat kan. Dat dat kan, misschien al gewoon niet, maar sowieso niet als christen. Wilt u ons leren om juist dan te luisteren naar uw leiding, zodat we ons door uw geest laten leiden in hoe we praten, hoe we doen, hoe we ons opstellen. En we willen u bidden, Heer, voor al die mensen die zich op de een of andere manier herkennen in die LHBT-beweging en al die andere letters die er eigenlijk nog bij moeten. Wilt u hen nabij zijn en wilt u geven dat ze in de worsteling van wie ze zijn, in de worsteling die ze in zichzelf hebben, of misschien ook nauwelijks worsteling, maar in ieder geval in dat gebeuren, dat ze daarin niet ervaren dat wij ze afstoten of uitspugen, maar dat we uw liefde laten zien en uw betrokkenheid. Want de Heer Jezus is niet gekomen voor goede mensen, gezonde mensen, maar voor zondaars, ongeacht hun zonde. Wilt u geven dat wij uw liefde laten zien, dat we uw wijsheid delen en dat we ons laten leiden door uw geest. Ik wil ook bidden, Heer, voor degene die juist daar moeite mee hebben met die leiding van uw geest, dat ze eigenlijk niet zo goed weten wat ze ermee moeten of wat ze ermee kunnen of hoe het werkt enzovoort enzovoort. Laat dan ook Psalm 139 zeggen wat er gebeuren moet. Geef dat we u erbij roepen, dat we onze moeite hiermee bij u neerleggen en van u verlangen, van u bidden, van u vragen, om daarin een weg te wijzen, zodat we uw weg mogen gaan in alle opzichten. Dank wel dat we dat mogen bidden en mogen vragen, dat we dat kunnen doen omdat we van u zijn en dan niet, misschien niet meer omdat we door u geschapen zijn, maar dan toch omdat de Heer Jezus ook voor ons gestorven is, levend geworden is en opgestaan is. Zodat hij zijn leven in ons zichtbaar kan maken. Bedank u dat we daarom mogen bidden en mogen vragen. Bedank u ook dat we met elkaar deze dienst kunnen voorlopig kunnen afsluiten met het gebed dat de Heer Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijn. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dan mag ik de collecte aankondigen. Die zal in beeld komen. Denk ik. Nou. Ik heb op mijn blaadje staan voor de diaconie en voor de kerk. Dus ik neem aan dat dat ook wel bekend zal zijn. Het slotlied is Psalm 149, het eerste en het laatste couplet, 1 en 5. En we staan als dat gezongen wordt. dan mag ik u nog de zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.